beïndruk even. Ik ben heel blij jullie allebei naast elkaar te zien zitten. En ik weet nog dat ik jou een plaatje heb opgestuurd van jouw lievelingsschilderij van de storm. En dat Jezus je er doorheen heeft gedragen. Ja, mooi. Ik wil een tekst voorlezen uit de Bijbel. En het is een bekende tekst. Maar het kan nog zo bekend zijn. Maar het woord van God is levend. Dus ik bid ook dat het bij jullie in je hart wat teweeg zal brengen. Het gaat over het hart van God. Het is uit 1 Korintiërs 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, dat is nogal wat, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. In alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. En besef dat het oorlog is hier om de liefde. Het is wel iets wat bestreden moet worden. Dat vergeten we wel eens. Maar het is wel iets waar we voor moeten blijven staan. En daarvoor moet ook ons eigen ikkie afsterven. Amen.
Mooi, Marco. Dankjewel. Kunt u mij horen? Ben ik horen, ja? Dus ik hoef niet nog harder te praten. Ik hoorde net op de... Staat er niet aan? Jawel. Moeten we bidden voor je oren, Anja? Fijn om jullie allemaal te zien. Ik hoorde net een klein kindje op de achtergrond. En ik moest gelijk aan de Bijbel denken, want we hebben een Bijbelboek dat heet Lucas. En zo heet dat jongetje daarachter ook. En ik vind het geweldig dat jullie er zijn. We hebben vandaag weer gasten aan boord die normaal hier nooit zijn. En ik wil jullie van harte welkom heten. Zullen we ze een hartelijk applaus geven? Ze zijn misschien niet zo gewend aan in een zaal zijn met allemaal mensen die het over Jezus hebben. Maar ik hoop dat jullie een hele fijne tijd hebben en de liefde van de mensen om je heen en van Jezus gaan ontmoeten vandaag. Amen. Ik wil het vandaag gaan hebben over, hou je vast, de gemeente en uw heiliging. En zoals Anja al zei, we hebben veel teksten in de liederen gehoord die eigenlijk ontzettend goed bij het onderwerp passen. En het mooie daarvan is, ik heb niet met Marco overlegd waar ik het over ga hebben. Dus het is altijd fijn als we zien dat de Heilige Geest ons helpt om een boodschap te brengen die voor ons allemaal van belang is. Ik wil het daarom even meenemen naar Efeze 4 en dan begin ik bij de verzen 1 tot en met 5. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. En dan Efeze 4, vers 11 tot 12. En hij, met een hoofdletter is het, die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie, als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat we samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. En dan Efeze 4, 15 en 16. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengebouwd, gehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde, zoals Connie net heeft voorgelezen uit 1 Corinthians 13. Sleuteltekst voor vandaag is dan ook Efeze 4, vers 15. Dan zullen we ons door aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. Vorige week kwam Adil van achter naar voren en toen had hij een woord van de Heer voor ons. En dat vond ik geweldig, want wat zei hij? Hij zegt, ik kijk zo over de zaal heen en ik realiseerde me ineens dat God tegen ons wil zeggen dat hij ieder van ons kan en wil inzetten. Inzetten in zijn gemeente. Inzetten op deze plek. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want vanaf het moment dat Connie en ik nadachten over waar gaan we het eens over hebben als we gaan spreken, is van meet af aan een moment geweest dat we dan, we moeten het hebben over de gemeente. Wij denken dat God wil dat we het over de gemeente hebben. En eigenlijk in november al, toen ik sprak over het ongeboren leven, toen was eigenlijk dit al min of meer het onderwerp wat we aan het voorbereiden waren. Alleen dat paste toen in wat Schreeuw om Leven aan het doen was. Dus vonden we het eigenlijk belangrijk om het dan over het ongeboren leven te hebben. Maar nu gaan we het dan toch over de gemeente hebben. Als we aan de gemeente denken, dan denken Connie en ik altijd dat de gemeente ook een middel is dat Jezus tot zijn doel komt met ons. Hij komt tot zijn doel met jou in de gemeente. En dan zolang wij de gemeente en de groepen te maken hebben, dat hadden we in onze oude gemeente ook, heeft het ons altijd zeer aangesproken om na te denken over Hoe kan hij tot zijn doel komen met uw en mijn leven? Dat doel kan het inzetten zijn in de gemeente zelf. En dat doel is ook om ons te vormen. Om te beginnen, wat is de gemeente eigenlijk? We kunnen daarin de gemeente onderscheiden in de algemene gemeente. En dat zijn alle gelovigen bij elkaar. Dus dat zijn ook de gelovigen die al overleden zijn, in de hemel zijn. Dat zijn de gelovigen van heden, maar ook de gelovigen van de toekomst. En de lokale gemeente denken we dan aan. En dat is zoiets als hier Ichtus, de lokale gemeente. Als gemeente van God vormen we in onze samenleving een apart gezette groep. Een aantal mensen die er andere normen op nahoudt dan de wereld om ons heen. Anders denkt over leven en dood. Het aardse leven beschouwt als een tijdelijk verblijf. En zich voorbereidt op een eeuwig verblijf bij God. En door dit apart gezette volk wil God zichzelf openbaren aan de wereld. Dus het doel van de gemeente is dat we groeien in de liefde tot de Vader. Groeien in liefde tot elkaar. En groeien in liefde voor de buitenstaander. In het Nieuwe Testament is de uitdrukking voor de gelovigen heiligen. Niet heilige boontjes, nee, maar apart gezet. Geroepen uit de wereld. En roeping, dat gebruikt Paulus heel vaak. Wij zijn geroepen mensen. Paulus heeft het niet over een specifieke roeping om bijvoorbeeld in de zending te gaan. Nee, het gaat over de roeping van het evangelie. We worden opgeroepen om in Jezus te geloven. En dat geldt voor ons allen. De gemeente is de kring van geroepenen. En om Jezus te kennen en hem te dienen, hoe verschillend we ook zijn. Dat is wat ons samenbindt, ons geloof in Christus. En Paulus spoort de gemeente aan om elkaar te verdragen. In liefde, zoals Connie net heeft voorgelezen. Ja, en we weten heel goed, waar mensen samenwerken wil wel eens gedoe zijn. Helaas. Maar daar moeten we alert op zijn. De eenheid mag niet onder druk komen te staan. Bewaar die eenheid. We zijn met velen, maar zien we elkaar? Is er ruimte voor kwetsbaarheid en medeleven? En dan is er nog iets voor de gemeente. Christus heeft aan de gemeente zijn gaven en ambten gegeven. Wat zijn die gaven dan? U kunt die vinden in 1 Korintiërs 12, vers 8 tot 10. Deze gaven kunnen alleen maar functioneren, en daar heb je hem weer, als er liefde is. Een gave zou kunnen zijn, of is er een, spreken met wijsheid. Bovennatuurlijke wijsheid dus. Spreken met kennis, dus dat we iets over iemand kunnen vertellen wat we eigenlijk niet kunnen weten, bijvoorbeeld. Geloof, de gave van genezing. De gave van krachten, dat is het doen van wonderen. De gave van profetie. De gave van onderscheiding van geesten. De gave van het spreken in tongen. En de gave van het vertalen van die tongentaal. Wij kunnen dus met elkaar leren of krijgen een hemelse taal te spreken. Een geestelijke taal die alleen daar en onderling, als je de gave van het vertalen hebt, kunt verstaan. Heel veel gaven dus. En elke gelovige heeft er minstens één om de gemeente te dienen. Dus jij hebt ook een rol. Wat draag jij bij aan het goed functioneren van de gemeente? Wat is jouw gave? Jammer als dat niet gebruikt wordt. Dingen doen in de gemeente waar je goed in bent. Waar je hart ligt. In de gemeente kan dat. Het gaat erom dat je inzet ten dienste en de opbouw van de gemeente. Hoe kun je dan dienstbaar zijn in de gemeente? 1 Petrus 4, vers 10 zegt: laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Onder andere door betrokken te zijn in gebed voor anderen. Bereid zijn tot inzet van taken, ook minder eervolle. Bijdragen in de behoeften van de heiligen. Deelnemen aan de samenkomsten, zoals we nu met elkaar doen. Bereidheid, en Anja zei het net ook al, om lijden te verdragen. Openbaringen 12, vers 11. En bereid zijn om elkaar te vergeven. Dat hebben we net ter plekke gezien. Ik reken de ander dan niet toe wat hij eigenlijk verdient en ik maak mezelf niet van slachtoffer tot dader. Hoe is de gemeente organisatorisch opgebouwd? Allereerst, een van de vijf bedieningen, dat zijn de apostelen. Dat zijn gemeentestichters en ze geven adviezen aan plaatselijke gemeenten. Ze zijn gespecialiseerd in het uitbreiden van het koninkrijk. En dan de profeten. Zij geven boodschappen van God door. Trouwens, elke woordverkondiging draagt iets profetisch in zich. En dan evangelisten. Zij winnen onbekeerden voor Jezus. Zij weten dus hoe ze iemand tot Jezus kunnen leiden. En dan heb je de herders. Ze geven leiding aan de kudde en zijn pastoraal begaafd met oog voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de gemeenteleden. En tot slot de leraars. Ze hebben een speciale bekwaamheid om het woord te verklaren. Daarstraks hebben we gesproken over roeping. En juist bij de viering van het avondmaal is dat een veelzeggend woord. Want hoe komt u hier? Bent u hier op uw plaats? Op die vraag is maar één antwoord mogelijk. De Heer zelf heeft mij geroepen. Als het goed is, weet u zich geroepen door de Heer. Want toeval bestaat niet. En God wel. Dus je kunt wel zomaar denken van ja, ik ben hier toevallig. Ik denk dat dat de leiding van de Heer is. Dat we geroepen zijn, tekent ons als mensen die op een afstand stonden. Met roepen overbrug je die afstand. God moest ons roepen om ons erbij te halen. Of omdat we bij hem weggelopen waren. Of omdat we met de rug naar hem toe stonden. Of omdat we zo tegen hem opzagen dat we bang voor hem waren. En dat we niet dichterbij durfden te komen. Want we hebben in de oude kerk hebben we ook wel geleerd dat hij een God van oordeel is. We moesten dus geroepen worden. Weggeroepen uit ons aan de dood gebonden leven. Onze roeping is dus een bevrijding. Zoals het volk Israëls weggeroepen is uit Egypte. Uit de slavernij. En vervolgens zijn we ergens naartoe geroepen. Naar deze tafel hier achter mij. Aan het avondmaal. Dat avondmaal, dat is bedoeld om een relatie met God te hebben. Gemeenschap met hem in Jezus. En op de laatste plaats zijn we bij elkaar geroepen. Samen geroepen om een bijzonder volk te zijn. Een volk dat anders is dan de wereld om ons heen en anders met elkaar omgaat. Zo aanvaarden we elkaar zoals we zijn. En we zorgen voor elkaar. We onderwijzen elkaar in wijsheid. We moedigen elkaar aan tot het doen van goede werken. We leren samen bidden. En we hebben het gezellig samen. Straks ook weer bij de koffie. We hebben respect voor elkaar. En we leveren als gemeenteleden een actieve bijdrage, gebruikmakend van elkaars talenten en gaven. En zo vormt de gemeente ook een kweekvijver. Want je zult heus niet alles in één keer kunnen, maar dat kan wel ontwikkelen. Terug naar de sleuteltekst. Efeze 4, vers 15. Dan zullen we ons door aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Christus. Focus houden op Christus. Alles wat Christus niet eert, moeten we verwijderen en loslaten. En wat niet de opbouw van de gemeente dient, daar moeten we mee stoppen. Hij brengt ons samen. Hij roept en vergeeft. Het is door hem, voor hem, tot hem in de kerk. En zo zijn wij samen kerk. Samen in de naam van Jezus. Wat een voorrecht om lid te mogen zijn van dat lichaam in Christus. Dat maakt dat we heel andere mensen worden. Dat noemen we heiliging. Heilig zijn is zonder zonde zijn. En apart gezet zijn voor God. Heiliging is dus gaan lijken op Jezus. Lucas spreekt. De weg van heiliging is het voortdurend verwerpen van wat zondig is en het accepteren van wat Gods wil is. Dat is leven door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Toegroeien naar dat beeld van Jezus. Henk Binnendijk heeft wel eens gezegd, Als we eenmaal voor de troon van God komen te staan, zou het wel zo kunnen zijn dat de Heer ons aanziet en gaat kijken hoeveel hij van zijn zoon in ons kan terugvinden. Dat noemen we ook vruchten van de geest. En wat is een vrucht van de geest dan? Elke daad of gedachte of houding die God in ons waardeert omdat hij erdoor verheerlijkt wordt. De meesten kennen de tekst uit Galaten 5 vers 22 wel. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Sommige mensen noemen het al mee. Op de groepsavond van vorige week, toen wij thuis waren, toen hebben we ook met elkaar gesproken dat als je je bekeert, als je kiest voor een leven met Jezus, ja, dan moet ik me zeker ineens heel anders gaan gedragen. En dat leverde natuurlijk spanning op. Want je bent niet ineens anders. En zoals we begrepen, dat deze personen dachten van, nou moet ik daar zelf keihard voor knokken, om anders te gaan worden. De waarheid is echter dat als we dicht bij Jezus leven, hij ons gaat veranderen. Aan een boom groeit tenslotte ook gewoon vruchten. En die hoeft de boom er ook niet met veel geweld uit te persen. Het spreekwoord zegt, met wie je omgaat, daar word je door besmet. Dus is het zaak veel met Jezus om te gaan. En dan volgen de vruchten vanzelf. De aard van de boom bepaalt de aard van de vrucht. En een sinaasappelboom kan tenslotte geen appel voortbrengen. Matthäus 7 vers 17 zegt het zo. Een goede boom zal goede vruchten dragen en een slechte boom zal slechte vruchten dragen. De vrucht van de boom wordt niet voorgebracht door één enkele handeling. Maar dat is het resultaat van een voortdurend proces. Een groeiproces. Een geestelijke gave wordt door één handeling gegeven. Dat is namelijk wat de Heilige Geest ons geeft. Geestelijke gaven zeggen echter niets over de aard van de persoon die de gave gebruikt. Anderzijds geven geestelijke vruchten wel degelijk de aard weer van het leven waar ze uit voortkomen. Vruchten komen uitsluitend als resultaat van een groeiproces met de Heilige Geest. Ook als het groeipijn oplevert. Mag het je wat kosten, leven met Jezus? Gaven drukken zich uit in mogelijkheden. En vruchten drukken zich uit in karakter. Wat is belangrijker, denk je? Karakter zegt meer van de persoon dan de mogelijkheden. En 1 Korintiërs 13 vers 8 zegt dat Paulus dat er een tijd komt dat de gaven niet langer nodig zijn. Maar karakter is blijvend. Het karakter dat we in dit leven ontwikkelen is bepalend voor wat we in de eeuwigheid zullen zijn. En Henk Binnendijk zegt het zo, je zult in het leven na dit leven zijn dat wat Jezus in dit leven van je heeft kunnen maken. Dat kan hij, dat als we dicht bij hem leven. Dus denk ook aan dat altaar waar David McDonald vorige week over sprak. Ook daar is het avondmaal voor bedoeld. Daar waar de aarde en hemel elkaar raken, zullen we met elkaar en met hem in gemeenschap zijn. Dat gaan we vandaag ook doen. We gaan vandaag met elkaar het avondmaal vieren. Sybren en Arlette hebben zich bereid gevonden om mij daarbij bij te staan en gaan u daarin leiden. Maar voordat we dat doen, wil ik even een lied laten horen van Christiaan Verwoerd. Luister goed naar de tekst. Amen.